Welkom bij Radio Maria.
U luistert naar Religieuze Poëzie, een programma van Radio Maria, u gebracht door eerwaarde heer Dirk van der Linden.
Dierbare luisteraars, beste zusters en broers in Christus, ongelovige, geleerde mensen hebben een heleboel brilletjes op hun neus om veel te kunnen studeren. Om alles grondig te onderzoeken en om zoveel mogelijk te weten te komen. Ze moeten weten. En ze hebben ook een heel lange neus om al die verschillende brillen op die ene neus te laten rusten. Wie zonder bril kijkt naar de omgeving, ziet met het blote kinderoog verrukkelijke dingen om van te zingen. Denk aan het springlevende gedicht van onze gezellige gezelle als hij schrijft over het schrijverke. In de religieuze poëzie zit er een zekere versluiering, een zekere weerhouding, en men moet op zoek gaan om onze lieve Heer achter hoeken en kanten te vinden. Het is alsof dat hij verstoppertje speelt of Katje Duk. Er is een mysterie dat al versluierd is omdat het mysterie is, maar in verband ondervinden mensen van nature uit een zekere huiver, een aarzeling om eraan te beginnen. Een religieuze roman of een prozatekst lezen veel gemakkelijker en vlotter dan poëzie. Het lijkt wel alsof God zich wegsteekt en verstoppertje speelt. De lezers dienen zich goed in te spannen om de levende God te vinden. In elk stukje poëzie, en zeker religieuze poëzie, worden we uitgenodigd om God te vinden op de tast. Die taal vraagt van ons meer inspanning om de inhoud binnen te komen. Religieuze poëzie kan beschouwd worden als een voorkomendheid van God zelf. Hij wil de mensen niet overrompelen of verpletteren. De dichtertaal is een manier van God om mensen te lokken zonder omhaal. Poëzie is op zich niet zo makkelijk te verstaan. Toch bedoelt Gods geest ons te bereiken doorheen zijn spel met onze taal. Religieuze dichters zijn geen meester van hun eigen taal. God legt zijn woorden op onze tong en onze tong moet bewegen met een kracht omdat Gods vrucht erop valt. Het woord geschiet. Het vlees geworden woord wordt bewezen en kan zieken genezen. Het horen lezen van deugddoende woorden verwarmt ons hart. Het geeft leven aan onze ziel. Het brengt ons bloed warm voor de geest wat God zelf laat geschieden in onze moedertaal. In begenadigde dichters bespeelt de Heilige Geest ook onze Vlaamse taal. In hen vindt God een bedding voor bovenaardse stromen. In hun biddende ziel laat God direct horen wat hij als vader wil meedelen aan zijn mensenkinderen. Niet voor niets is het woord vlees geworden en blijft het woord vlees worden. Zo komen wij terug in het geloof dat God er is. Heel dichtbij. Heel nabij. Voor deze maand, november, gaan we op bezoek bij de heiligen, bij aller zielen, waarmee de maand start, maar ook bij onze geliefde overledenen, die toch wel veel herdacht worden in deze maand. Een eerste confrater, over wie ik iets kan vinden bij onze geliefde gezellen, is Pater Lievens. In de dichtbundel, bladzijde 1217, vinden we 5 strofen van 4 regels, waarin duidelijk centraal 1 zin van Jezus ons boeiend. We luisteren eerst naar de tekst. Eerwaarde Pater Lievens, o Vlaamse held, die honderden geheiligd door uw hand met ons hier even kersten zijn, in het verre en het vreemde land. O Vlaming, die ter dood getrouw aan God, aan zede en taal, uw eigen volk liet de erfenis van uw zegepraal. Blijf werken nog en wek in ons een vonkske van de vlam die het heidendom in branden stak, die u het leven nam. Blijf werken nog en won het loon uw nooit vermoeide hand. Zij werven en wenden er meer van ons naar het vreemde en het verre land. Dan blijft het dierbaar plekske grond dat zulke mannen droeg, zijn waarlijk Vlaamse kinderen toch immer groot genoeg. Pater Lievens is een beroemde West-Vlaamse jezuïet die geboren is in Moorslede in 1856 en een klasgenoot van een zekere Rodenbach. En die man is als missionaris uit de gemeenschap van de jezuïeten vertrokken naar Indië. En op het ogenblik dat onze dichter deze 5 strofen schrijft, leeft Pater Lievens nog. Pater Lievens is op dat ogenblik, eventjes tellen, 37 jaar jong. De leuze van Pater Lievens luidde: vuur moet branden. En op deze leuze vinden we duidelijk een toespeling in strofe 3. Ik herneem strofe na strofe. O Vlaamse held, die honderden geheiligd door uw hand, met ons giet even kersten zijn in het verre en het vreemde land. Onder de mensen is Pater Lievens gedoopt, gezalfd, bezield, toegesproken. En hij is even christelijk, mede-christen, met ons mede-mens. Om een goede christen te zijn, moet je eerst een mede-mens zijn. En hij is even christen, zowel in het verre als in het vreemde land. O Vlaming, die ter dood getrouw aan God, aan zede en taal, uw eigen volk liet de erfenis van uw zegepraal. Dus hier voelt ge duidelijk hoe Gezelle vanuit zijn eigen Vlaamse karaktertrek Pater Lievens waardeert als mede-Vlaming, die trouw is aan God, aan zede en taal, en die aan zijn eigen volk in de Lage Landen de erfenis laat van een zegepraal. En dan bidt hij, smeekt hij in de derde strofe, als een bijwijze van aanmoediging, maar ook als een hartenwens: blijf werken en wek in ons een vonkske van de vlam die het heidendom in branden stak, die u het leven nam. Met andere woorden, gij die in vuur en vlam staat voor onze lieve Heer en voor de mensen in miserie en voor al de mensen in Indië, wek in ons 1 vonkske van die grote vlam die het heidendom in brand stak en die u het leven nam. Met andere woorden, het vuur dat God in een hart doet branden van een missionaris, dat vuur is onblusbaar en aanstekelijk. Het is een pinkstervuur en dat kan door al het water van de oceaan onmogelijk gedoofd worden. Dat vuur heeft heidendom in brand gestoken. Eigenlijk gaat het daar knarsetandend aan toe. En dan smeekt hij tot die grote Vlaamse held, die grote vurige missionaris, blijf werken nog en won het loon uw nooit vermoeide hand, zij werven en wenden er meer van ons naar het vreemde en het verre land. Met andere woorden, hier heeft hij iets van de grote missionaris, bisschop Emile Joseph de Smet, die omwille van zijn groot aantal diocesane priesters menigeen heeft aangespoord om te vertrekken naar Zuid-Amerika of Afrika of naar missieposten waar jonge, sterke mannen nodig waren. Met diezelfde gezindheid, door diezelfde krachtige geest bezield, smeekt Guido Gezelle aan zijn confrater, blijf werken nog en won het loon uw nooit vermoeide hand. Zij werven en wenden er meer van ons naar het vreemd en het verre land. Met andere woorden, woorden wekken, voorbeelden trekken. Mocht uw voorbeeld, uw trekkersbloed, andere jonge mannen meetrekken, meer en meer van ons, naar het vreemde en het verre land. Het moet daarom niet Indië zijn. Alle missieposten zijn dankbaar wanneer Vlaamse helden, sterke Vlamingen, met heel hun goede wil dienstbaar komen zijn voor het Rijk Gods en voor de verkondiging van het Rijk Gods. En dan de laatste, de slotstrofe. Dan blijft het dierbaar plekske grond dat zulke mannen droeg, zijn waarlijk Vlaamse kinderen toch immer groot genoeg. Ons Vlaamse volk is zeer dankbaar om alle missionarissen, alle missiezusters die, en alle ontwikkelingshelpers die het beste van zichzelf, al hun krachten, ten voeten uit hebben weggedeeld in dienst van andere volkeren. De bedoeling van elke missionaris is de blijde boodschap te brengen. En Pater Lievens leefde vanuit die grote woorden van Jezus, vuur moet branden, en hoezeer verlang ik dat het oplaait. Mensen hebben nood aan medemensen die Gods liefde uitstralen, en dat zijn de vurige apostelen waaraan onze kerk vandaag enorme grote nood heeft. Mocht Pater Lievens dan, constant Lievens, onze voorspreker zijn, als gezel van Jezus, maar ook als gezel van zoveel vrienden in Indië. Een tweede gedicht vinden we in de grote bundel, bladzijde 1311. En dat gaat over de ramen. De ramen staan vol heiligen, gemijterd en gestaafd, gemartelaard, gemaagdekroond, gehertocht en gegraafd, die het branden van het ovenvier geglaasd heeft in de scherf, die glinsterend al de talen spreekt van het hemelhoogs geverf. Doch schaars is herontsteken in het oosten het geweld der zonnevonk en valt zij op de heiligen, zo smelt het samijtwerk uit de mantelworp, de goudwaar uit de kroon en alles even wit nu, blinkt en bliksemt even schoon. verdwenen zijt gij, hertogen en graven, dan zo zaan. Verdwenen, maagden, martelaars en bisschoppen, voortaan geen palmen, staven, stolen meer. Het is alles henen tot één helderheid gesmolten in één zonnelicht, in God. Dierbare vrienden, we zitten terug in een kerkgebouw waar de glasramen vol heiligen staan. En hij beschrijft die heiligen gemijterd en gestaafd. Met gestaafd bedoelt hij met een herderstaf die ze in hun rechterhand dragen, een bisschopstaf. De meeste heiligen, zeker als het bisschoppen zijn of pausen, worden van een staf voorzien. Er zijn er ook gemartelaard, die als martelaar voorgesteld worden, of gemaagdekroond met de kroon der maagdelijkheid. Anderen zijn ook voorzien van hertog- en gravenbeelden, en daarom noemt hij die kortweg gehertogd en gegraafd. Op die manier omschrijft hij alle mogelijke figuren die in de glasramen van kerken te bezichtigen zijn. De ramen staan vol heiligen, gemijterd en gestaafd, gemartelaard, gemaagdekroond, gehertogd en gegraafd, die het branden van het ovenvuur geglaasd heeft in de scherf, die glinsterend al de talen spreekt van het hemelboogs geverf. Al de kleurschakeringen binnen de hemelbogen van het glazuur en het glas, alle ruiten die gekleurd zijn met, gebrand zijn met kleuren daarin van alle mogelijke aard, alle van de regenboogkleuren al te haar, die zitten in één brandglas samen. En daarvoor is het gedicht getiteld De Ramen. De tweede strofe vertelt, doch schaars is herontsteken in het oosten het geweld der zonnevonk, en valt zij op de heiligen, zo smelt het samijtwerk uit de mantelworp, de goudwaar uit de kroon, en alles, even wit nu, blinkt en bliksemt even schoon. Schaars is herontsteken in het oosten. Daarmee bedoelt hij, schaars is het fluweel weefsel dat in het oosten wordt belicht door de zonnevonk. En die zon valt zodanig op de heiligen dat zowel het fluweel weefsel als de plooien en de stroken stof, de plooien in de stof van het kleed van de heiligen, alles wordt door de ochtendzon zo schitterend wit, dat het als een bliksem is en blinkt, even schoon. En het is het licht vanuit het oosten dat met geweld binnenbreekt binnen het leven van die heiligen, om hen als het ware wakker te maken voor de mensen die aanwezig zijn in de kerk. De derde strofe vertelt, hij spreekt hier tot die glasramen, verdwenen zijt gij, hertogen en graven, dan zo zaan verdwenen, maagden, martelaars en bisschoppen, voortaan geen palmen, staven, stolen meer, het is alles henen tot één helderheid gesmolten in één zonnelicht, in God. Door het dagend zonnelicht van de dageraad zijn al die figuren verdwenen, maagden, martelaars en bisschoppen. Ze dragen geen palmen meer geen staven, geen stolen meer. Dat zijn dus de palmen overwinningspalmen, staven van de herderstaf en stolen als een onderdeel van het liturgisch ornaat. Dus als een onderaan de kazuifel dragen de priesters de stolen. Maar dat is niet meer te zien door het glinsterend bliksemend ochtendlicht vanuit het oosten. Het is alles henen tot één helderheid gesmolten in één zonnelicht, in God. Dit is zo prachtig, omdat dat laatste zinnetje, alles is versmolten in één zonnelicht, in God, doet mij denken aan een ander gedicht dat ik hier toch even wil citeren, waarin Jezus als de overwinnaar van de dood wordt aangesproken, al indachtig zonnelicht. Dat is een morgengebed van je welste, en dat klinkt als volgt. Al indachtig zonnelicht, u zij lof om hier te wandelen door nevelstof, om voor een durende verbintenis te willen gaan door wat ontzwenen is, om vuur en water in elkaar te saam te laten wellen tot uw gouden naam. Gij, steeds met uzelf omgloord, mochten wij door u hervonden, elke nacht voorbij, zo versmelten met uw doorluchtigheid, dat alles baden kan in die gij zijt. Dat is ongeveer dezelfde krachtige geest die ook Guido Gezelle deed bidden, verdwenen zijt gij, heiligen, hertogen en graven, Sozaan, verdwenen maagden, martelaars en bisschoppen, voortaan geen palmen, staven, stolen meer, tis alles henen, tot één helderheid gesmolten, in één zonnelicht, in God. Eigenlijk verwijst onze priesterdichter hier naar de hoopvolle toekomst in het Hemels Vaderhuis, waarover ook in het boek Apocalyp staat, daar is geen maan meer, daar is geen zon meer, daar zijn geen sterren meer, daar is maar één lamp, het Lam Gods, dat schittert. Zoals de gebroeders van Eyck hebben uitgeschilderd in het hartje van de kathedraal in Gent. In het hartje van Vlaanderen, daar staat het schitterende lam, als de lamp voor alle mensen die zoeken naar het vriendelijke, zachte, tedere licht van Gods aangezicht. Een derde gedicht voor deze novembermaand kozen we bladzijde 1061. Het is eigenlijk bijna te zien als een aanvang naar de winterperiode. Het gebeurt op het kerkhof. Alles rust, alles slaapt, alles is daar duister. Maar toch beweegt daar iets, er piept iets. Luistert. Het is stille, rustig licht en slaapt het allemaal, dat leute en leven was, dat locht en vogeltaal. Geen windeke een waakt, november houdt de staf en stelpt wat wekken mocht het eindloos duistere graf des aardrijks. Ongebaand en dood zijn weg en straat. De voet alleen verwekt en het stappen van wie gaat. Een doof gerucht in het loof, dat afgevallen plekt de grond, die het in een sprei van doodse verven dekt. Het is stille. Gij alleen, O vlug en vlijtig ding, dat langs de natte tak geklaverd uw gepink laat horen, fijn en snel. Ge ontsnapt en snets talon. Ik leef nog, piep. Ik leef, spijt, zwinters winterdom. De luchtgeluiden en het windgesuis, die zijn te horen. Maar alles wat van mensen was, is stil en rust in tuister graf, eindloos. Maar de witte winden, die langs de natte takken klaveren en pinken, die laten zich nog horen. Die spelen mee. En de wind blijft waaien waar hij wil, als een welgezind kind. Een laatste gedicht. Ons leven is intussen gedicht dat in 1875 geschreven is voor een zekere Bruno Clément of Clement. Dat gebeurde vaak, en dat gebeurt nog bij dichters, dat familieleden een gedicht vragen voor iemand die overleden is, of soms ook voor een boreling, en dan noemen we dat gelegenheidsgedichten. Guido Gezelle schrijft het volgende. Ons leven houdt maar aan een draad. Wie weet er waar hij gaat of staat, wanneer de dood zal komen? Of hoe dat hem bij nacht of dag, bij horenstoot of wapenslag, zijn zielke wordt ontnomen? De felste valt aleer hij het weet. De mate die hem het leven meet, weet niemand van tevoren. Zo, zij bereid en leer hiervan. Tgeen mij behoort vandaag, kan u morgen ook behoren. Wie met de auto langs de provinciale wegen rijdt, of soms langs binnenwegen, merkt hier en daar een kruisbeeld. En soms hangt over dat kruisbeeld een verwelkte bloemenkrans, of staat aan de voet een klein groen plantje, of staat een groot plakkaat met de naam erop van de overledene, en dikwijls pijnlijk genoeg gaat het om mensen tussen 18 en 30 jaar. Het leven kan plots afbreken. Vandaag nog ontmoette ik een collega die als advies kreeg van zijn hartspecialist om een pacemaker te plaatsen, omdat zijn hart plots zou kunnen stilvallen. Maar dan kan het ook moeilijk stilvallen op een bepaald ogenblik als uw hart moe is om te kloppen. Het is een beetje een pluspunt en een minpunt. De dichter Guido Gezelle laat ons horen dat ons leven plots kan afbreken als een bloem in het veld. En daarvan wil hij ons hier de lessen leren. Ons leven houdt maar aan een draad. Wie weet er waar hij gaat of staat, wanneer de dood zal komen? Of hoe dat hem bij nacht of dag, bij horenstoot of wapenslag, zijn zielke wordt ontnomen. De felste valt aleer hij het weet, de mate die hem het leven meet, weet niemand van tevoren. Zo, zij bereid, en leer hiervan, tgeen mij behoort vandaag, kan u morgen ook behoren. De man aan wie het gedicht is opgedragen, Bruno Clement, is gestorven. En dat kan vandaag of morgen ook ons toebehoren. Wees dus waakzaam, wees verwittigd. Ge zult aan de dood niet ontsnappen. In de maand van de, waar we speciaal de overledene gedenken, is het goed om ook al eens aan ons eigen sterven te denken en dan te ontdekken wat eigenlijk belangrijk is. Sommige mensen maken van muggen een olifant. Welnu, als je aan sterven zijt, is dat niet meer zo belangrijk. Dan kunt je de meest belangrijke zaken relativeren. En hier zegt hij dus van in de eerste zin, ons leven houdt maar aan een draad, ons leven hangt vast aan een draadje, een klein draadje. Wie weet het, waar hij ook gaat of staat, wanneer de dood zal komen. Het is dikwijls onvergoeds, onverwacht, totaal onvoorzien, zowel voor de gestorvene zelf als voor de omgeving, en het wekt dikwijls verbijstering, verwondering. Mensen worden stil wanneer de dood gekomen is. Het kan bij nacht zijn of bij dag zijn, bij horenstoot of wapenslag, dat ons zielke wordt ontnomen. Hier raakt Guido een zeer belangrijke noot aan. De mens die sterft, laat zijn lichaam achter op aarde, maar zijn ziel keert terug naar de Schepper. Ons lichaam is eigenlijk zo een soort manteltje, een soort kleine woning waarin de ziel mag huizen, waarin de ziel gekleed en beschermd en ommanteld is. Maar eens wij sterven en onze laatste adem uitademen, bij die laatste snik keren wij terug naar Gods ik. Ons lichaam wordt aan de aarde toevertrouwd of gecremeerd tot stof en as. Maar de ziel wordt uit het lichaam weggezogen naar het Gods wezen. En dan in de tweede strofe maakt Guido Gezelle het nog iets duidelijker. De mensen die fel zijn en sterk en stoer als een boom, de felste valt aleer hij het weet. Een klein hartinfarct, een hartaderbreuk, doet mensen op 1, 2, 3 wegvallen. Je valt aleer je het weet. De mate die hem het leven meet, weet niemand van tevoren. Het zou angstwekkend zijn, moest de dokter u kunnen zeggen, uw hartspecialist of een andere specialist, voilà, kijk, op 31 december van het jaar 2023 zult je naar de hemel vertrekken. Ja, dan zult je zeggen, ja goed, ik heb nog juist 3 jaar of zo. Maar je zult met een klein hartje daar naartoe leven en waarschijnlijk van pure schrik dat je het dan moet besterven, zou het al gestorven kunnen zijn eer dat je die 31 december van 2013 hebt bereikt. Hè. Het is dus goed dat we van tevoren geen datum weten. Dus wees bereid en leer hiervan, leer dus hieruit, leer uit dit sterven van Bruno Clément, leer, hetgeen mij behoort vandaag, kan u morgen ook bekoren en behoren. De dood kan binnenvallen zonder dat wij het weten. Dus we kunnen alleen maar ons best doen om een leven te leiden dat God aangenaam is en waar God kan over zeggen, dit leven mag verder duren en verlengen in het eeuwig leven. Een laatste gedicht handelt over een harp met snaargeluid. Bladzijde 373. Het is alsof we in een gebergte wandelen, maar er is ook sprake van klimop. En met die klimop wordt dan een lauwerkrans geweven, een zegenembleem. En er is ook sprake van woorden die echoen, die weerkeren. Als je in de berg roept koekoek, hoort je een koekoek heel zacht terugkeren. En daarover gaat dit gedicht. Een spreek van harp of snaar geluidde de schoonheid. Ach, de naam niet uit. Een spreek mij van de echo niet, die bergen op het slaande lied doet weerslaan. Nog van iftegroen, alom het geleerde hoofd te doen. Mijn lier, mijn harp, mijn snaargeluid, mijn kroon en al mijn iftekruid, en de echo die mijn stemmen blij verandert, zijt mijn kinderen, gij, mijn kinderen. Het is alsof de priester Guido Gezelle hier plots een vaderhart laat horen, ofwel het hart van de leraar die in de klas staat en de leerlingen aanspreekt als zijn geliefde kinderen. Zij, die van hem onderwijs krijgen, worden geroepen om zijn onderricht verder te laten na-echoen in hun leven. Het is van onze priester-dichter geweten dat hij meerdere leerlingen in de retorica en in de poëzie zeker heeft aangemoedigd om zelf dichterlijk te schrijven. En daardoor zijn meerdere leerlingen van hem een werkelijke echo van zijn dichterschap. Een spreek van harp of snaargeluid de schoonheid, ach, de naam niet uit. Een spreek mij van de echo niet, die bergen op het slaande lied doet weerslaan. Nog van iftegroen alom het geleerde hoofd te doen. Mijn lier, mijn harp, mijn snaargeluid, mijn kroon en al mijn iftekruid en de echo die mijn stemmen blij verandert, zijt mijn kinderen, gij. Mijn kinderen. Het is in zijn graag geziene leerlingen, bij zijn vier studenten, of studenten waarover hij fier was, dat hij weerklank vindt van wat door God in hem begonnen is. Als het ware, alsof hij zijn dichterschap dat hij van nature heeft meegekregen, wil doen doordringen, doordrenken, doorleven, doorademen in de komende generatie die op de schoolbanken aan hem pas toevertrouwt. Spreek dus niet van mij, van de echo, maar laat mijn stemmen blij veranderen in de echo die jullie zijn. Jullie zijn mijn lier, mijn harp, mijn snaargeluid, mijn kroon, mijn lauwerkrans en mijn echo. Kijk eens welke wondere band tussen leerlingen en leraar, tussen ontvankelijke studenten en een gevende leraar. Dit is het samenspel van oud en jong, van wijs en leerzaam. Het samenspel van mensen uit twee verschillende generaties, maar mooi om uiteindelijk de echo van Gods adem in de dichter te laten na-echoen in de komende generatie. God zij geprezen, omdat zijn wezen weer klinkt doorheen onze religieuze dichters. Tot de volgende keer. Tot altijd.